In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Ik stel u voor te gaan zingen van Psalm 61, het eerste vers. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween in ver afgelegen streken. Schier, dat betekent bijna bezweken, zoek ik hulp bij u alleen. En het vierde, want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn geloft en bede gehoord. Het eerste en het vierde van Psalm 61. Ook deze middag belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen van Psalm 148, het vijfde vers. Looft, looft met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is en wat er volgt. Als we dat gezongen hebben, zullen wij luisteren naar de schriftlezing van deze middag. En die is genomen uit Matteüs 15 en daarvan vers 21 tot en met 28. Matteüs 15, vers 21 tot 28, dat is de schriftlezing voor deze middag. We belijden het geloof, zingen Psalm 148, vers 5. En luisteren met eerbied en aandacht naar de schriftlezing Matteüs 15, vers 21 tot en met 28.
Beleiden wij ons geloof en in ieder spreken met mij in zijn hart, zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Matthäus 15 vanaf vers 21. De Canaanese vrouw. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet, één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, heere. Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Van Psalm 69 willen we gaan zingen als inleiding op de verkondiging. En ik wijs u en jou in het bijzonder op het tweede deel van dat vers. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Zoals die Canaanese vrouw, houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, dus mensen die door de nood gedreven zijn, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. 13e vers van Psalm 69 als inleiding op de prediking. gelezen schriftgedeelte, dat is in zijn geheel het uitgangspunt voor de verkondiging. Matthäus 15, vers 21 tot 28. En na de prediking zingen we van Psalm 87, het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. En het vierde, want het is Gods werk. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Geliefde gemeente. Als je verlangt in je leven naar de zegen van de Heer. Als je de Heer nou echt nodig krijgt in je leven. Je merkt er verandert wat bij mij van binnen. Dan weet ik zeker, 10-1, dat je anders naar de kerk gaat. En dat je anders naar de preek gaat luisteren. En als je iets van gaat verstaan en dat begint wat, er komt wat geloof zo van binnen in je hart, gewerkt door Gods geest, dat je gelooft dat Jezus is het die het leven wil geven aan mensen die de dood verdient hebben. Wat een wonder. Dan ga je des te beter luisteren naar wat de Heer in zijn woord verkondigt. Dan ga je eigenlijk zo naar de kerk met het gebed, heeft u ook voor mij deze middag een woord? Wilt u ook tot mij spreken? Mag er een woord zijn uit uw mond? Uit uw gezegende mond, waaraan ik me vast mag klampen. Dat ik hoop krijg. Verwachting. Nou, zo iemand die verlangt naar de zegen van de Heer, naar zijn hulp en bijstand, dat is de Canaanese vrouw. En ze luistert heel goed naar wat de Heer zegt. Ook als ze er buiten wordt gezet. Ook als ze er, als er voor haar niets bij lijkt te zitten. Geen woord voor haar. Zo lijkt het, hè? Maar dan ziet ze toch een klein openingetje in zijn woorden. En dan legt ze dan eerbiedig, maar ook heel beslist en heel vasthoudend de vinger bij. Ze vangt de Heer Jezus als het ware in zijn eigen woorden. En dan zegt ze, dat is het thema van de prediking. Ach Heer, een kruimel van uw genade, dat is voor mij genoeg. Dat is het thema van de verkondiging. Een kruimel van uw genade, dat is voor mij genoeg. Drie gedachten. We letten eerst op het gebed, op haar gebed tot Jezus. Dan in de tweede plaats haar beproeving door Jezus. En in de derde plaats haar geloof in het woord van Jezus. Kruimel van uw genade is mij genoeg. Dat zegt dus die Canaanese vrouw. Haar gebed tot Jezus. Haar beproeving door Jezus. Haar geloof in het woord van Jezus. Haar gebed tot Jezus. En Jezus vandaar gaande. Zo begon de schriftlezing. Waar vandaan ging hij dan weg? Hij ging weg uit Genezaret en dat ligt aan het meer van Galilea, het noorden van Israël. En waarom ging de Heer Jezus weg? Nu, dat zal te maken hebben met de fariseeën die aanstoot namen aan het onderwijs, aan de woorden van de Heer Jezus. Namelijk, dat wat de mond uitgaat, de mens verontreinigt. En niet wat de mond ingaat. Dat ging tegen de spijswet in. Het was ook zo dat die fariseeën, terwijl Jezus wonderen deed, waardoor hij liet zien dat hij de Messias is, hem niet erkenden als Here en Heiland, de beloofde Zoon van David. De Zoon van God. En dan is het voor de Heer Jezus tijd om verder te trekken. En dan is het zo dat de Heer Jezus de woorden die hij zelf tot zijn discipelen sprak, op zichzelf ook toepast. Namelijk deze woorden: en als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Dat is wel aangrijpend. De Heer Jezus trekt verder. Jezus vandaag aande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. Daar ging hij dus heen, naar de streken van Tyrus en Sidon, en dat ligt aan de noordzijde van Israël. Dat is heidens gebied, daar woonden geen of weinig Joodse mensen. En dat Tyrus en Sidon, dat is dus meer dan een geografische aanduiding. Want Tyrus en Sidon, heidens gebied, ook gebied dat in het Oude Testament vervloekt werd. Er waren verschillende oordeelsprofetieën. Er zijn verschillende oordeelsprofetieën te vinden in het Oude Testament. Met Jesaja, Jeremia en Ezechia. Waarom? Omdat daar de Baal aangebeden werd. En dat er tomeloos en grenzeloos materialisme was en genotzucht. En geen dienen van de ware God van hemel en aarde. Gebied dat onder de toren van God ligt. En daar gaat Jezus heen. En dat schokt de hoorders van het evangelie dat Matthäus beschreven heeft. Want Matthäus heeft zijn evangelie in eerste instantie geschreven voor Joden. Dat is een schok geweest. Jezus gaat naar heidens gebied. Nou, dat is een schok voor hen, want ze denken dat ze zelf zo goed zijn. Zijn ze niet. Ze zijn blind voor hun eigen dwalingen, hun eigen zonden. En dan zeggen ze het afkeurend, of ze denken het, daar hoort een Joodse man toch niet naartoe te gaan. Moet eerlijk zijn, het lijkt er, we weten niet precies waarom de Heer Jezus daarheen gaat, want als je nou de parallelle geschiedenis neemt uit Markus 7, dan leest u daar, en jij ook, he, dat Jezus verborgen wilde blijven. Is dat wel opvallend? Jezus wilde verborgen blijven. Waarom? We weten het niet. We moeten maar niet gaan invullen. Er staat verder ook geen toelichting bij. Jezus wilde verborgen blijven. Maar daar gaat het me nu om. Dat is nu belangrijker. Jezus kan niet verborgen blijven. Want hij is het licht dat schijnt in de duisternis. Hij is het licht der wereld. En waar Jezus zijn intrede doet, gebeurt er wat. Hij komt daar als die grote Davidszoon in deze streek en zie. Hij is er nog niet gekomen of daar komt er alleen aan. Door de nood gedreven. Een Canaanese vrouw. En ze riep naar hem. En nu hoort de spanning voor die hoorders van het evangelie. En misschien ook wel voor ons. Als we dit nu zoveel eeuwen later mogen horen, deze geschiedenis. Wordt die spanning nog groter. Zal Jezus naar deze vrouw gaan omzien en haar gaan helpen? Zal die dat gaan doen? Laten we eerst even stilstaan bij deze vrouw. Wat weten wij van haar? Ze wordt een Canaanese vrouw genoemd. Dat betekent dat haar voorgeslacht, haar voorouders, afstammen van de verdreven stammen uit het land van Canaan, toen Jozua dat land innam. Marcus die schrijft dat ze een Griekse vrouw is, van geboorte uit Syro-Fenicië. Nou, wat complex allemaal. Het gaat erom dat we zouden begrijpen dat ze een heidin is. Dat moeten we even vasthouden. Dat betekent dus dat ze vervreemd was van het burgerschap van Israël. En wat betekent dat dan weer? Dat ze niet behoorde tot het verbondsvolk van de Heere. Dat ze geen deel had aan de belofte van God voor zijn volk. En dat ze niet deelde in de zegeningen. We moeten van haar zeggen, ze was zonder hoop en zonder God in de wereld. En even een pas op de plaats. Dat gold niet alleen toen. Dat is vandaag de dag geen steek anders. Buiten de God van Israël geldt ook voor ons hoofd voor hoofd, man voor man, vrouw voor vrouw. Als wij buiten de God van Israël ons leven leiden, hoewel je misschien in de kerk zit, zonder hoop en zonder God in de wereld. Dan ben je verloren. Is er geen vergeving van je zonde? Is er geen verzoening van je schuld? Is er geen volkomen verlossing door het bloed van Jezus? Zijn we daar al achter gekomen? Buiten de God van het woord, buiten de God van Israël, ben ik, lig ik verloren. Ben je wel verlegen geworden om zijn zegen, om zijn genade? Is het je verlangen geworden in je hart om deze God te prijzen, te loven om wie hij is en ook om wat hij geeft? Wat weten we nog meer over haar? Terug naar de Canaanese vrouw. Wat weten we nog meer over haar? Zij de vervreemd van de burgerschap van Israël, dat is waar. Maar ze was niet helemaal onwetend. Want luister eens mee naar hoe ze de Heere aanroept. Heere, gij zonen Davids. Zoon van David. Zo roept ze hem aan. Weet ze dan dat hij de lang verwachte verlosser van Israël is? Dat hij de Messias is die komen zou? Nou, laten we eerlijk zijn. Wat ze er precies van begrepen en verstaan heeft, dat weten we niet. Maar vergeet niet dat zelfs de discipelen die 3 jaar lang in zijn nabijheid mochten verkeren, tot het einde toe zo weinig van hem begrepen. Wie Jezus nu echt was. Het gaat er hier om, ze heeft van hem gehoord. Het gerucht over hem is ook tot haar oren doorgedrongen. En ze had, en dat kunnen wij niet narekenen, maar ze had hoop gekregen, ze had verwachting gekregen. Als hij mij helpt, ja dan is er uitkomst mogelijk. Ja, dat moet toch het werk van de Geest zijn, van de Heilige Geest. Anders was deze vrouw het overal gaan zoeken, maar niet bij hem. Dan was ze finaal aan deze grote Davidszoon voorbij gelopen. Maar het is niet zo, ten diepste, niet dat zij hem zoekt, maar het is zo dat hij haar zoekt. En dat is het werk van de Geest. Geest maakt mensen zoekend. Maakt mensen verlangend naar Jezus, verwachtend. Zien we hier al, voordat het Pinksteren geworden is, al iets van de Pinkstergeest. Dat grenzen doorbroken worden en dat God zijn werk wil doen, ook onder de heidenen. Wat weten we nog meer over deze vrouw? Ze werd door de nood gedreven. Ze riep naar hem. En er staat in de grond aan heel sterk. Ze riep naar hem. Denk aan Psalm 130. Vanuit diepte van ellende roep ik tot u met hart en stem. Tot u die hel kunt zenden. Ze zegt, ontferm u over mij. Ze zegt, ik heb toch met mij van doen. O Heere, aanschouw toch mijn moeite. Nee, die nood. Ga ik zo meteen wat verder op in. En daar kon ze het echt niet meer in uithouden. En ja, ze zal beseft hebben dat echt geen pas hield dat zij als heidense vrouw bij de Heer Jezus kwam. Bij zo'n Joodse, ja, zoon van God, de rabbi. Dat paste helemaal niet. Maar door de nood gedreven kon ze niet wegblijven. Ze moest naar Jezus toe. Nou, die vraag die mogen onszelf wel stellen. Herkennen wij dat? Ik moet naar Jezus toe. Want anders kom ik om. Dan ben ik reddeloos verloren. Bekende woorden toch? Geef mij Jezus. Of ik sterf. Wat is dan die nood in haar leven? Ja, dat die nood hoog is, dat is duidelijk. Maar wat is dan die nood? Nou, dat blijkt iets met haar dochter te maken hebben. En die gaat door diepe dalen. En dan wil ik eerst even dit zeggen. Misschien is dat uw ervaring ook wel als ouders. Of hebt u dat in het verleden moeten meemaken, dat een van uw kinderen, of misschien wel meerdere van uw kinderen, door diepe dalen gaat. Met ziekte te maken heeft, psychisch of lichamelijk. En wat geeft dat een groot verdriet, wat geeft dat een nood in het leven, toch? Misschien hebt u dat dan ook wel eens bij uzelf gezegd of gedacht. Was mijn zoon, was mijn dochter maar gezond en kon ik het maar overnemen? De nood bij deze vrouw is hoog en ernstig, want haar dochter, ja, niet ziek, maar bezeten door een duivelse geest. De boze, de mensenvernieler van den beginnen. Die erop uit is om mensen kapot te maken. Ze mee te sleuren in de duisternis en ze verschrikkelijk. We weten niet allemaal wat er in dat huisje gebeurde, maar het zou verschrikkelijk geweest zijn. Verschrikkelijk. Dan zegt ze, mijn dochter is deerlijk, ernstig, van de duivel bezeten. Daarom roept ze tot Christus, van wie ze gelooft dat hij machtiger is dan de duivel. Ja, hij heeft alle macht. Dat hij het is die de nacht uit het leven van dat jonge meisje kan verdrijven. De Heer Jezus die is toch gekomen in deze wereld en het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen door zijn komst. Dat geeft verwachting, toch? Dat geeft hoop. Maar het is waar, tegen dat koninkrijk van de Here, daar keert de boze zich tegen. En hij voert zijn activiteiten op, niet alleen toen de Heer Jezus mens was op deze aarde, maar ook nu. Maar ook nu. Naarmate de dag van de wederkomst van Christus naderbij komt, voert hij zijn activiteiten op en hij zoekt wie hij kan verslinden. Het is waar, zijn kop is vermorzeld toen Christus het uitriep aan het kruis. Het is volbracht. En toch, jong en oud, onderschat zijn macht niet. Onderschat het niet. Rust niet voordat u en jij zeker mag weten, ik ben van de Heer. En hoe weet je dat nou? Als je nou tot hem komt gevlucht, met de nood van je leven en het bloed dat hij heeft laten vloeien, dat je dat inroept over je leven en dat je het als het ware mag strijken aan de posten van je hart, dan ben je veilig. Dan ben je ten diepste beveiligd voor tijd en eeuwigheid. Geldt dat voor u, voor jou? Is je leven geborgen achter het bloed van het lam? Zijn bloed al aan de posten van je hart gestreken? Tweede gedachte. Haar beproeving door Jezus. Wat vreemde vraag aan het begin van deze tweede gedachte. Als u nou deze geschiedenis zo leest, u hebt het zojuist horen lezen. Bij wie ligt u en jouw sympathie in deze geschiedenis? Ja, bij de Here natuurlijk. Ja, en als ik eerlijk ben, dan erger ik misschien ook wel een beetje aan deze vrouw. Ze valt hem lastig en ze valt die discipelen maar lastig. Nou, zo was het in ieder geval bij de discipelen. Die lijken in deze geschiedenis voor deze vrouw niet zoveel sympathie te koesteren. Ze hebben niet zoveel op met die vrouw. Want er staat, en zijn discipelen tot hem, tot Jezus komen, baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Ik zeg er al nu vast bij, ze willen van die vrouw af. Maar misschien dat iemand zegt, heel eerlijk, misschien ook wel kwetsbaar om dat dan zo te zeggen. Als ik zie hoe de Heer Jezus met deze vrouw omgaat, vind ik dat toch wel lastig te begrijpen. En ik heb eigenlijk nogal eens te doen met deze vrouw. Want Jezus die lijkt, hij lijkt zo gevoelloos. Hij lijkt zo hard. Waarom doet Jezus zo? Zo is hij toch helemaal niet? Het lijkt wel of hij zich anders voordoet dan dat hij werkelijk is. Hij antwoordt niet. En hij zegt dat ze niet bij de verloren schapen van het huis van Israël hoort. En dus dat hij haar niet kan helpen. En hij zegt dat het niet goed is het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes voor te werpen. En is de Heere Jezus niet weggegaan uit Genezaret, wat ik aan het begin van de preek zei, waar de blinde leidslieden waren, waar die fariseeën aanstoot aan hem namen. En daar komt daar deze arme heidin door de nood gedreven, de nood vanwege de bezetenheid van haar dochtertje. En dan lijkt de Heere Jezus haar af te wijzen. In de laatste twee versen van Matteüs 14 lezen wij van mensen die hem alleen maar aanraakten en al gezond werden. En dan komt daar deze vrouw en ze krijgt nul op het rekest. Waarom anderen wel en zij niet? En heeft hij niet zelf gezegd, bid en u zal gegeven worden? Nu, daar lijkt het nog niet op. Wij lezen in vers 23, en hij antwoordde haar niet één woord. Laten we eerlijk zijn met elkaar. Dat past toch niet bij het beeld dat wij van de Heer Jezus krijgen uit de schriften. Ja, het is waar. Tegenover zijn vijanden zweeg hij. Als een lam dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open toen zweeg. Maar tegenover armen en ellendigen is hij niet juist voor zulke mensen uit de hemel neergedaald. Een zwijgende Heere Jezus. En dat zal voor deze vrouw niet gemakkelijk geweest zijn. Haar dochter is door een duivelse geest bezeten. Die wil die dochter de dood inleiden. En Jezus, de koning der koningen, die alle macht heeft in de hemel en op aarde, die zwijgt. En laten wij nu niet te snel oordelen. Laten wij niet te snel waarheden zeggen als, ik zal er een paar noemen. De Heere is die vrouw niets verplicht. Of een andere waarheid. Het zou naar recht zijn dat hij haar voorbij gaat. Of iemand anders zegt, ja, maar na deze zal ze het verstaan. Of het is goed voor haar verdrukt te zijn geworden. Of de Heere heeft er zijn wijze bedoeling mee. En dat is allemaal waar. Maar laten we het niet te snel zeggen. Zoals we mensen ontmoeten die in de nood van hun leven zitten en de Heere niet kunnen narekenen, niet begrijpen. Laten we dan maar gewoon naast de ander gaan zitten. Maar laten wij ervoor waken om te snel met deze waarheden te komen. Want daar troost je die ander niet mee. Dat weet die ander ook wel. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Want even in haar schoenen, nogmaals. Haar dochter is bezeten door een duivelse geest. De Zoon van God, hij zwijgt. En dat is haar realiteit. Dat is op dit moment werkelijkheid. En misschien dat u zegt, dat herken ik in mijn leven. Ik roep tot de Heer. Ik roep van de diepte van ellende. Maar er komt geen antwoord. En ja, je weet het wel dat de Heer je kan beproeven. En je gelooft het dat hij op zijn tijd zal antwoorden en op zijn wijze. Maar de realiteit is wel dat het donker in je leven is. En dat kan heel moeilijk zijn. Dat kan heel zwaar zijn. En dat is bij deze vrouw ook. Want dat zie je, ze laat niet af. Ze roept de discipelen na. Daar kom ik daar even op terug. Wat zou ze geroepen hebben tegen die 12? Dat zij aan hun meester moeten vragen haar te helpen. Ze probeert het nu via die discipelen. En daar bleef ze aanhoudend vragen. Ze liet hen niet met rust. En het is waar, die leerlingen die raken geïrriteerd. En ze vragen dan aan Jezus, laat haar van u, stuur haar weg. Je kunt ook vertalen met, verlos haar toch. Verhoor haar toch. En dan zijn wij van die vrouw af. Jongens en meisjes, dat doe je misschien wel denken aan een bekende gelijkenis, die van de onrechtvaardige rechter. Die discipelen die zijn bang dat die vrouw nog kwaad op hen wordt en hen iets aandoet. En daarom zeggen ze tegen Jezus, verlos haar toch. Doe haar toch recht. Want ze vliegt ons nog aan. Maar dat doet Jezus niet. Hij gaat daar niet op in. En hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat sluit aan bij wat Jezus zei toen hij zijn discipelen uitzond. Ga niet op de weg van de heidenen, maar ga liever naar de verloren schaap van het huis Israëls. De scheidingsmuur tussen Jood en heiden moet hier nog afgebroken worden. Nog doorgebroken worden. Dat komt nog. Het moet nog Pinksteren worden. De geest moet nog uitgestort worden door wie Jood en heiden beide door één geest toegang hebben tot de Vader. Het evangelie moet eerst naar de Joden. Naar het verbondsvolk van God. Want immers zij waren de beminden om der vaderen wil. Niet de heidenen. Israël was immers toch verkoren door de Heere. En Israël was geroepen om de Heere lof te vertellen en heerlijkheid te zijn. En er staat in Jesaja 43, vers 21, dat de Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En dat de Heere dat hier zo duidelijk zegt, dat heeft ook nog een andere reden. Hij zegt het om de hoorders een spiegel voor te houden. Het is ook om de Joodse hoorders en ook ons vanmiddag te beschamen. Zoals deze vrouw tot mij komt en mij niet laat gaan. Zo zou dat bij al die verloren schapen van het huis van Israël moeten zijn. En zo zou dat ook bij ons moeten zijn. Dus laten wij maar goed in de spiegel kijken. En herkennen wij ons in deze vrouw? Want die heidense vrouw, die laat niet los. Ook niet nadat ze dit te horen kreeg. En naar de mens gesproken had dat natuurlijk heel goed gekund. Want ze wordt er immers buiten gezegd. U behoort niet tot dat verbondsvolk, dus ik heb geen woord voor u. Dan had ze verongelijk kunnen vertrekken. Dan had ze kunnen roepen. Dat is discriminatie, dat zeggen we vandaag de dag zo snel. En ze had naar het college van de mensenrechten of zo kunnen stappen. Dat doen wij zo snel, toch? Bijvoorbeeld als wij leren op grond van Gods woord over de leer van de uitverkiezing. Of over Gods vrijmacht en Gods soevereiniteit. Hoe reageren wij dan? Hoe snel denken we wel niet, en misschien zeggen we het ook wel, is dat niet onrechtvaardig van de Heer? En zijn er niet velen al in gestruikeld, omdat ze de Heer van onrecht hebben beticht? Wat een ernstige zaak. Maar bij deze vrouw niets van dat alles. Wat wel. En dat is zo mooi. En wat ligt daar aan onderwijs en ook voor ons een spiegel om in te kijken. Zij kwam, aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Ze beticht de Heere niet van onrecht. Maar ze komt opnieuw tot hem. En ze bidt en ze roept, Heere, help mij. Wordt in deze beweging ook ons leven getekend? Aan de ene kant, ja, het is waar, je staat er buiten. Wij kunnen van nature geen gemeenschap hebben met God. En de wet van God, die veroordeelt ons. En onze zonden, die maken scheiding tussen God en onszelf. Maar aan de andere kant, je wordt getrokken door zijn woorden. En door zijn barmhartigheid. Omdat je het hoort, de Heer is genadig en barmhartig. Is die beweging in ons leven gekomen? Heer, ik kom tot u. Niet omdat ik u het heb aan te bieden, maar omdat u zoveel te geven hebt. Want wie kan redden dan God alleen? Ja, zo komt die vrouw tot het brood des levens. Opnieuw dus. Maar dan zet de Heere haar er ook opnieuw buiten. En ze wordt beproefd. Ze wordt beproefd. De Heere spreekt van recht en niet van genade. En hij zegt tegen haar, het is niet betamelijk, dat betekent het is niet goed het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Kinderen, dat doe je thuis ook niet. Kinderen, jouw vader of moeder, die pakt 's ochtends niet het brood van je bord weg en gooit het naar de hond. En jij krijgt niks anders. Jij moet met een lege maag naar school of op zondag met een lege maag naar de kerk. Dan zeg je, ja, dat is niet goed. Dat zou heel vreemd zijn. Als er ouders zouden zijn die dat zouden doen, dat zou niet goed wezen. Dat is niet betamelijk. En zo is het ook niet goed dat de Heer Jezus aan anderen gegeven wordt, terwijl de kinderen zelf nog niet gegeten hebben. En die kinderen, het is beeldspraak, dat zijn de Joden. En het brood, dat is de Heere Jezus zelf en de genade die hij uitdeelt. En de hondjes in deze beeldspraak, dat zijn die heidenen. Die vallen er buiten. Eerst moeten de kinderen eten. Ik wil er nog wel even bij zeggen, want ja, zo komt dat op ons over, hè, dat het heel kwetsend is wat Jezus hier zegt. Hè? Hondjes. Maar in de tijd van de Heere Jezus was dat niet heel denigrerend of heel kwetsend. Want dat was zo in die tijd. Er liepen in de straten allerlei hondjes rond. En de huizen waren open. En die hondjes die liepen zo die huisjes binnen. En als daar wat broods op de grond lag, dan aten ze dat op. En dat was in die tijd heel normaal. Dus dat was niet, dat vind ik wel even belangrijk om dat erbij te zeggen, dat was niet kwetsend bedoeld door de Heer Jezus. Het was niet om haar te kwetsen. Het is een beeldspraak. En zij begrijpt het ook. Dus de mensen, dat zei ik, de mensen vonden dat geen probleem als hondjes die huizen binnenkwamen en van de kruimeltjes op de grond als ze daarvan aten. Maar zo'n hondje moest het natuurlijk niet wagen om het vers gebakken brood voor de kinderen weg te nemen. En dat die kinderen niets meer hadden. Dat moest zo'n hondje natuurlijk niet proberen. Dan was het de verkeerde zaak. Marcus die schrijft in de parallele geschiedenis: eerst moeten de kinderen verzadigd worden. Ja. Het is in de tussentijd wel waar dat die vrouw nu 3 keer 0 op het rekest heeft gekregen. Ze wordt beproefd door de Heer. Het zal voor haar moeilijk geweest zijn. Ze zou het met Paulus kunnen zeggen: 3 keer heb ik de Heer gebeden. En 3 keer lijkt de Heer haar niet te willen helpen. Dat kan ook onze ervaring zijn, nogmaals. Dat je moeilijke en een zware weg gaat. Je mag de Heer kennen door genade. En je roept hem aan en je blijft hem aanroepen. Maar het lijkt alsof de Heer niet hoort. En dat de Heer er niet voor je is. Maar nu zeg ik het toch. Zo'n waarheid. Een troostvolle waarheid uit Gods woord. En als u hem mag kennen, mag u zich daardoor vertroost weten. Er staat in Romeinen 8. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen, dus ook een weg van beproeving, alle dingen medewerken ten goede. Hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Daarom zongen we ook van Psalm 69. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, wat dat zielsverdriet ook mogen zijn, houd aan. Grijpt moed. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Ga nou niet hard denken van de Heere. Hij wil me niet helpen. Heb nou geen harde gedachten van God. Luister toch naar zijn belofte. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Laten we er nu op letten hoe deze vrouw Jezus' woorden ter harte nam en hoe ze Jezus aangreep in zijn eigen woorden en door hem ten laatste toch werd verhoord. Dat is het derde. Haar geloof in het woord van Jezus. En weet je wat die vrouw zegt? Ja, Heer. Ja, alles wat u zegt. Ja, eerst zweeg u, toen zei u 2 dingen, ik werd er buiten gezegd. Ja, Heer, amen. Zo is het. Zo is het. Wat een wonder, hè? Deze vrouw de Heere bijvalt. U hebt gelijk. Ik hoor er niet bij. En ik pas ook helemaal niet bij u. En het is waar, u hebt Israël verkoren tot uw volk. En u mag onderscheid maken waarvan natuur helemaal geen onderscheid. Dat mag u doen. U bent de Heer. En als dat dus ook voor haar heel persoonlijk wordt, dan is dat niet voor haar een Bijbelse waarheid op zich. Maar dan blijft ze daarbij. Nu dat voor haar ook eigenlijk een moeilijke weg van beproeving is, dan blijft ze zeggen: ja, Heere. En ik ben ervan overtuigd dat dat een bewijs is dat God in haar werkt. Want als de Geest niet in haar hart had gewerkt, dan had ze nooit gezegd: ja, Heere. Maar dan had ze gezegd wat wij van nature allemaal zeggen: nee, Heere. Wij hebben gelijk. U heeft het verkeerd. Dat is onze zondeval. Maar zij zegt: ja, Heer. Hoe zouden wij gereageerd hebben als u nou die vrouw was? Spannende vraag, toch? Wij zijn van nature van die rechthebbende mensen. Ik heb er recht op. Ik heb helemaal nergens recht op. En hij zegt: ik een hondje? Ik word vergeleken met een hondje? Een heiden? We verzetten ons tegen de Heer en we buigen ons niet onder zijn woord. Of is het anders geworden? Hebben wij gebogen onder zijn woord? Ja, Heer. Vanuit mij bezien, het kan niet in der eeuwigheid. Kan niet. Hebben wij de Heere gerechtvaardigd? Ze heeft echt geluisterd naar wat Jezus zei. En ze heeft er echt onder gebogen. Maar, daar willen we nu nog op letten. Ze heeft ook op een andere manier nog heel goed mogen luisteren naar Jezus. En daar blijkt ook wat ze gaat zeggen. Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Jongens en meisjes, even terug naar jullie. Heel eenvoudig, heel eenvoudig. Ik kan me niet voorstellen dat er bij jullie nooit kruimels op de grond liggen. Na het ontbijt. En dat heeft die vrouw nu ook bedacht. Daar gingen haar ogen voor open. Als er brood is, dan zijn er dus ook kruimels. Dan zijn er broodkruimels aanwezig. Dan zijn er kleine stukjes van brood dat de kinderen hebben laten vallen, dat ze niet meer op konden, dat gevallen is. En dan zegt ze, als ik maar van die broodkruimels zou mogen eten. Alsof ik een, was ik maar zo'n hondje. Want ze zegt bij zichzelf, een kruimel van uw genade, dat is voor mij genoeg. De Heer, hij gaf het, zijn Heilige Geest, dat zij de overvloeiende genade van God in Jezus Christus zag en geloofde. Dat ze zag en geloofde, er is zoveel in de Heer Jezus, dan moet er wel, dat kan zo'n verbondsvolk toch niet helemaal opeten. Dat blijft toch over. Ook voor mij, toch ook voor zo'n heidin die door de nood gedreven wordt. Dat geloof ik. Want Jezus, die is het brood des levens. Hij is dat brood dat uit de hemel nederdaalt. En als iemand van dit brood eet, zegt de Heer in Johannes 6, al zijn het maar de kruimels, want dat is ook brood. Dan zal die leven tot een eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees. En dan zegt de Heer al in Johannes 6, dat ik geven zal voor het leven der wereld. En daar zit het al in, hè? Voor Jood en Heiden. Deze vrouw die grijpt de Heer Jezus aan in zijn woord. Herkennen we niet iets van Jacob hierin? Het vasthouden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Als ik nou zo'n kruim, als u mij dat toestaat, dan heb ik u en dan heb ik genoeg. Ze geloofde dat in de zegen van de grote zoon van David alles gelegen was voor tijd en eeuwigheid. Ze staat niet naar grote dingen. Maar ze zegt als het ware tegen de Heer, denk toch in uw ontferming ook aan mij en mag ik een klein brokje van uw genade ontvangen. Denk toch ook aan mij. U bent de Heer. U bent het waarbrood, dat geloof ik. En ik geloof het ook van harte dat er buiten u geen leven is, maar alleen een eeuwige dood. En daarom, ach, geef me toch zo'n kruimel van uw genade. Hier wordt het ware geloof ons voor ogen geschilderd. Dat klein denkt van zichzelf. Dat groot denkt van de Heer en zijn genade. En dat blijft aanhouden bij hem. Het ware geloof bestormt de hemel. Het bestormt de koninkrijk der hemelen totdat ze hun wens verkregen hebben. Wat heeft de Heer die vrouw beproefd? Het was echt een beproeving. De Heer hield in. Hij zweeg, hij zette haar er buiten. Maar hij heeft gezien, het is deze vrouw om hem te doen. En om het heil dat hij kan en wil schenken. En hij heeft het gezien in haar, dat ze in hem gelooft. En in het woord, ook als haar dat veroordeelt. woord dat hij spreekt. Nu zal hij niet langer inhouden. Nu zal hij niet langer inhouden. Nu zal hij gaan zegenen. Nu gaat hij zijn licht laten schijnen. Ook over het duistere heidendom. Hij gaat laten zien dat hij het licht der wereld is. En dan komt het uit zijn hart. Als hij tegen haar zegt, o vrouw, groot is uw geloof. U geschieden, gelijk gij wilt. Groot is uw geloof. Kan de Heere dat nu ook van ons zeggen? Tegen u, tegen jou en tegen mij. Dat kan ons wel eens benauwen, toch? Ik een groot geloof? In mijn eigen waarneming maar een klein geloof, zwak aangevochten. Maar mag het een waar geloof zijn? Een geloof dat de toevlucht neemt tot Jezus. Tot wie anders zou ik heen gaan dan tot u? Want u hebt immers de woorden van het eeuwige leven. Heb jij de woorden uit zijn mond al gehoord? Met de oren van je hart, om het zo te zeggen. En je daaraan vastgeklampt. Aan zijn woorden die geest en leven zijn. Al is alles je tegen. Al veroordeelt de wet je, en dat is waar. Al lijkt de hemel van koper, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Deze vrouw ontving van hem wat ze begeerde. Haar dochter die werd gezond. Die werd verlost van de duivelse geest. Jezus laat zien dat hij de Heer is die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij doet de macht van Satan en de macht van de dood niet. Hij is de Heer. De almachtige koning. Die alleen lof, eer en aanbidding toekomt. En hij is de Heer die zonde vergeeft en de zonde verzoent. Ten slotte, om dit heil te geven, die volkomen zaligheid, moest hij zelf de dood in. Hij moest zelf een weg van lijden en sterven gaan. Hij moest er zelf buiten worden gezet. Hij moest buiten de poort verblijven. Hij moest buiten de stad zijn. Daar stond zijn troon, een ruw houten kruis. Het vloekhout. Waaraan hij sterven moest. Daar zou hij roepen. En geen antwoord krijgen. Daar zou de hemel zich voor hem toesluiten. Daar zou hij buiten de gemeenschap met zijn vader gezet worden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de Zoon van God was gehoorzaam. Hij was gewillig tot in de dood, ja de dood des kruises. Hij zei tot het einde aan toe, ja Heere, uw wil geschieden. Hij boog onder het recht van God, opdat er voor verloren mensen, verloren Adamskinderen, een geopende weg zou zijn tot de Vader in de hemel. Geopende hemel door Christus voor Jood en Heiden. En daarom tenslotte de oproep. Kom, gemeente jong en oud, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dat is op het juiste tijdstip, als de nood het hoogst is. En dat is de beste tijd. Amen. Laten wij bidden en danken. Getrouwe Heer in de hemel, mogen uw grote naam erkennen voor uw goedheid, dat we uw woord mochten lezen, het mocht ook verkondigd worden. We bidden u dat u uw onmisbare zegen eraan verbindt. Dat u ons achtervolgt met uw woord. En dat dit woord met ons mee mag gaan. En dat het voor ons eerst, dat het ons voor het eerst zoekend en verlangend mag maken naar u. Dat we er iets van gezien hebben dat we buiten u verloren zijn. Vreemd van het burgerschap Israël, zonder God, zonder hoop in de wereld. Heere, de zegen die is bij u. Maar Heere, als we u mochten leren kennen, we gaan misschien door een donkere weg, een moeilijke weg, een weg van tegenheden. Wilt u dan met uw stok en uw staf ons vertroosten? Mag ook deze geschiedenis ons bemoedigen? Ja, dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Hen namelijk die overeenkomstig uw voornemen geroepen zijn. En dan is die weg wel eens zwaar en moeilijk. Dan kunt u ook wel onbegrepen wegen met uw kinderen gaan. Maar wilt u ze oefenen? En wilt u ze leren? Om het in die moeite van u te verwachten, mogen ze verder afsterven aan zichzelf en opgebouwd worden in het allerheiligst en dierbaar geloof in Christus. Grote Zoon van David, Zoon van God, die geleden heeft aan het kruis, die geen antwoord kreeg, voor wie de hemel gesloten werd, opdat er voor zondaren als wij zijn een geopende hemel zou zijn voor Jood en Heiden. En Heere, dan mochten we daar de prediking ook mee eindigen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om, ja, op uw tijd geholpen te worden. Mogen verwachting hebben van u. En allen die tot u komen vluchten, die zult u niet beschaamd doen uitkomen. Zo danken wij uw grote naam, we prijzen wij uw naam. Vergeef, o Heere, wat niet goed was. Aanvaard onze dank. Gaat u met ons in deze nieuw begonnen week. Bewaar ons en breng ons ook volgende week in uw goedheid weer in uw huis, onder uw woord. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. De slotzang die is van Psalm 27, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat er volgt, 27 en daarvan het zevende vers. Thank you. eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.